Goedenavond. Beetje warm aan het worden. Een warm bakje koffie. Het gaat wel weer, zegt Peter. Was zo erg? Ja, hè? Nou. Ik zou haast medelijden krijgen, zeg. Maar het wordt langzamerhand warmer hier. Dus u mag ook rustig de jas weer uitdoen, zo hoor. We gaan verder, broeders en zussen. We hebben de afgelopen twee avonden hebben we onze inleiding gehad. De inleidende beschietingen. Naar aanleiding van Romeinen 1 vers 1 tot 7. Nou, en dan betekent dat dat we nu verder willen gaan met Romeinen 1 vers 8. En dan lezen we als inleiding voor vanavond Romeinen 1 vers 8 tot 19. Ik had eerst... Had ik op mijn briefje staan tot 32, maar dat werd toch wat te veel, denk ik. Dus we gaan lezen vers 8 tot en met vers 19. En dan nog, hè, dan stoppen we eigenlijk een beetje midden in een gedeelte, maar goed, daar komen we dan volgende keer wel weer terecht. Daar staat: allereerst nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Want God, die ik in mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige hoe ik zonder ophouden aan u denk. Steeds weer vraag ik in mijn gebeden of mij, zo mogelijk, door de wil van God eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen. Want ik verlang er vurig naar u te zien, om u in enige geestelijke genadegave te laten delen, waardoor u versterkt zou worden, dat is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij. Maar ik wil niet dat u er geen weet van hebt, broeders, dat ik dikwijls het voornemen had naar u toe te komen, om ook onder u enige vrucht te hebben, zoals ook onder de andere heidenen. Tot nu toe was ik echter verhinderd. Ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en onverstandigen. Zo is wat in mij is gewillig om ook u, die in Rome bent, het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit geloof leven. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, omdat dat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Tot zover. En u begrijpt, het gaat nog gewoon door en er komt nog een heel stuk achteraan natuurlijk. Maar ik denk dat we daar dan de volgende keer toch weer wat verder mee gaan. Wat we vooral in het eerste deel dat we gelezen hebben, vers 8 tot en met 15, zien... Dat hebben de vertalers trouwens ook netjes boven dat gedeelte gezet. Het verlangen van Paulus naar Rome. We hebben in de eerste twee Bijbelstudies hier en daar ook al even bij stilgestaan. Dat Paulus onderweg was naar Rome. Dat wil zeggen, dat is eigenlijk de grote lijn. Of je kunt ook zeggen, de lijn die God in zijn plan had. Het begon allemaal bij Jeruzalem. En in Handelingen eindigt het in Rome. Dus het gaat van Jeruzalem naar Rome. Dat is... zeg maar de grote beweging die er is. Alleen op het moment dat Paulus deze brief schreef, was hij nog nooit in Rome geweest. Even daarvoor wil ik even met u naar het boek Handelingen toe. Want daar lezen we ook over zijn plan, over zijn wil eigenlijk, de wil van Paulus, zo lijkt het, om naar Jeruzalem te gaan. In Handelingen 19 is dat, en dan moeten we even lezen in vers 21. Daar staat, en toen dit alles voorbij was, en dat zijn gebeurtenissen die zich afspelen in Efeze, toen dit alles voorbij was, nam Paulus zich in de geest voor door Macedonië en Achaïe te gaan om naar Jeruzalem te reizen. En hij zei, wanneer ik daar geweest ben, moet ik ook Rome zien. En nou ja, als je dit zo leest, dan denk je van nou, daar heb je echt een stukje wil van de apostel Paulus. Ik moet ook Rome zien. Maar het is aan de andere kant ook wel weer mooi. Dat woord dat daar gebruikt wordt voor het moeten, dat is een absoluut moeten. Er was vaker gezegd, dat wordt ook wel gezegd of weergegeven als een heilig moeten. Maar het oorspronkelijke woord, dat is afgeleid van een werkwoord dat betekent binden of boeien. Dus ja, Paulus zegt zoveel als ik ben gebonden om naar Jeruzalem te gaan, of naar Rome te gaan. En hier lijkt dat dan misschien nog wel een klein beetje, zo op het eerste gezicht, van nou ja, dat is zijn eigen wil en zijn eigen plan en dergelijke. Nou ja, dan kun je denken van nou, is dat niet een beetje eigen gereid? Maar als je een stukje verder bladert naar Handelingen 23, dan is Paulus inmiddels in Jeruzalem. En daarvan zegt hij, daarna moet ik ook Rome zien. Hè? Als ik in Jeruzalem geweest ben, dan moet ik ook Rome zien. Nou, dan is hij inmiddels in Jeruzalem in hoofdstuk 23. Hij is gevangen genomen. Hij moet zich verantwoorden. In hoofdstuk 23 is dat voor de raad, de Joodse raad. Er staat oorspronkelijk het woord Sanhedrin. Dus dat is niet zomaar een of andere achterafvergadering in een consistorie of zo. Maar het is echt het officiële instituut, de leiding van het Jodendom in die tijd. Nou, en de apostel die spreekt tot ze. Hij zegt in het eerste vers, terwijl hij naar het Sanhedrin kijkt, hij zegt mannen, broeders. En dat kon hij ook gewoon zeggen, hè? Want het waren mannen, broeders voor de apostel Paulus. Ze kwamen allebei uit hetzelfde volk voort immers. Ik heb voor God met een volkomen zuiver geweten gewandeld tot op deze dag. En dan zegt de hoge priester, die beval degene die bij hem stonden om Paulus op de mond te slaan. Dus ja, Paulus was nog maar net begonnen met zijn toespraak. Of hij kreeg al een tik op de mond. Je ziet het een beetje zo voor je. En dat zit hem natuurlijk ook in het feit dat hij zegt, ja, ik heb voor God een volkomen zuiver geweten. Dus ja, dat vinden zij dan tegen godslastering aan waarschijnlijk. Maar goed, Paulus is zich tot op zekere hoogte van geen kwaad bewust, want dan staat er in vers 3, toen zei Paulus tegen hem, God zal u slaan, wit gepleisterde wand, zegt hij tegen de hoge priester. Zit u hier om een oordeel over mij uit te spreken, overeenkomstig de wet, en geeft u bevel tegen de wet in mij te slaan? En zij die daarbij stonden zeiden, scheldt u de hoge priester van God uit? Nou, dan denkt Paulus van, ja, dat is niet helemaal goed, hè? Toen zei Paulus, ik wist niet, broeders, dat hij hoge priester was, want er staat geschreven, u mag geen kwaad spreken van de leider van uw volk. En Paulus, die wist dat het ene deel bestond uit Sadduceeën en het andere uit Farizeeën, riep in de raad, mannenbroeders, ik ben een Farizeeër, zoon van Farizeeën, ik word geoordeeld over de hoop en de opstanding van de doden. Nou ja, Farizeeën, Sadduceeën. De Sadduceeën, dat waren mensen die geloofden niet in de opstanding. En de Farizeeën geloofden wel in de opstanding. En de Farizeeën, die waren daar gelijk van gecharmeerd dat Paulus dit op deze manier zei. Zodanig zelfs dat ze wel een beetje achter hem gingen staan. Dat is wel grappig, in het Engels heb je een soort woordgrapje over die Sadduceeën. Dan zeggen ze daarvan, de Farizeeën geloven niet in de opstanding. They were sad, you see. Ja, moet je even denken, hè? Heb je? Sad, you see. Ja, dat is Sadduceeën in het Engels. Sad, you see. Ze waren verdrietig, zie je? Zou het dan weer zijn, hè? Wel grappig. Vind ik grappig, broeders en zusters. Maar goed, dan is dat hele gedoe is, zeg maar achter de rug. He, dan wordt Paulus weer weggehaald. Dat gebeurt ook zo. Het staat in vers 10, er ontstond grote onenigheid. Dat is dan tussen die twee groepen. Toen gaf de overste, die bevreesd was dat Paulus door hen verscheurd zou worden, bevel dat zijn soldaten naar beneden moesten gaan om Paulus uit hun midden weg te rukken en naar de kazerne te brengen. Dus Paulus werd bijna verscheurd. En dan staat er, en dat is dan weer zo mooi, en zeker in verband met wat we net lazen in Handelingen 19, hè, waar stond van, als ik in Jeruzalem ben geweest, dan moet ik ook Rome zien. Nou, hier staat in vers 11, de volgende nacht stond de Heer bij hem en zei, heb goede moed, Paulus, want zoals u in Jeruzalem van mijn zaak getuigd hebt, zo moet u ook in Rome getuigen. Kijk, en nou zie je de kant van God. He, zo moet u ook in Rome getuigen. En ja, toen wist Paulus ook, maar dat wist hij blijkbaar al. Maar toen wist hij van, nou, ik ga naar Rome toe. He, en daar in Rome, daar moet ik getuigen van de Heer. En nou ja, we hebben in de vorige Bijbelstudies gezien, hij komt ook inderdaad in Rome terecht. Trouwens, op dit moment, Handelingen 23, heeft hij, ik zou haast zeggen, al lang de Romeinenbrief geschreven. He, dus dat is een aantal hoofdstukken eerder in Handelingen is dat al gebeurd. Hij heeft die brief geschreven en hier krijgt hij, tenminste krijgen wij, laat ik het zomaar even zeggen, de bevestiging dat Paulus inderdaad in Rome moet getuigen. He, zoals je dat hier hebt gedaan, zo ook daar. Nou, en eenmaal daar in Rome aangekomen, he, dan blijkt dat hij niet alleen maar daar als een gevangene zit met betrekking tot het evangelie dat hij tot dat moment bracht. Maar dan blijkt dat de Heere daar de waarheden over het lichaam van Christus gaat openbaren. En dat Paulus daar, terwijl hij een gevangene is in zijn eigen huis, dat hij daar van mag getuigen, van mag spreken. Nou, als we nou weer even teruggaan naar Romeinen 1 en nogmaals, die Romeinenbrief die is dus een klein beetje eerder geschreven dan Handelingen 23. Hè? Je moet dan, daarvoor moet je naar ongeveer Handelingen 20. En dan zie je dat Paulus inderdaad een verlangen had om naar Rome te gaan. Er staat bijvoorbeeld in het 10e vers, Romeinen 1 vers 10... Steeds weer vraag ik in mijn gebeden of mij zo mogelijk door de wil van God eens een goede gelegenheid geboden zou worden om naar u toe te komen. Nou ja, daar heb je zo'n blijk van dat verlangen. In vers 11 staat, ik verlang er vurig naar u te zien. En weer wat verder, in vers 13, maar ik wil niet dat u er geen weet van hebt, broeders, dat ik dikwijls het voornemen had naar u toe te komen. En dan aan het eind van het vers zegt hij, tot nu toe was ik echter verhinderd. En in vers 15 eindigt hij dan met te zeggen, zo is wat in mij is gewillig om ook u die in Rome bent het evangelie te verkondigen. Dus ja, je ziet daar voortdurend dat hij die kant op wil. Hè, en dat hij dat verlangen heeft om daar te verkondigen. Nou zegt hij zo aan het einde van vers 13, zegt hij, ik was tot dusver verhinderd. En dat is op zich wel mooi als je dat uitzoekt in het Nieuwe Testament, dan blijkt dat Paulus nu en dan verhinderd werd om naar bepaalde plekken toe te gaan. Dat zie je trouwens ook in het leven van de Heer Jezus, in de bediening van de Heer Jezus. Dan is de Heer Jezus, dat kun je in het Lucas-evangelie heel mooi terugvinden namelijk, dan is de Heer Jezus op weg naar Jeruzalem en dan komen ze langs Samaria en dan willen de Samaritanen die daar wonen op dat moment, die willen hem niet ontvangen. Die apostelen die worden daar nog een beetje giftig om ook. Maar dan staat er een soort goddelijk commentaar staat erbij dat de Samaritanen hem niet ontvingen omdat hij op weg was naar Jeruzalem. Ja, dat wisten die Samaritanen natuurlijk niet. Maar dan zie je gelijk dat de Heer, zeg maar vanuit de hoogte, alles overziend, het zo leidt dat hij daar naartoe moest, naar Jeruzalem. En dat is met Paulus, kun je dat ook zien. De ene keer wordt Paulus door de geest verhinderd om ergens naartoe te gaan. En de andere keer belet de Satan hem om ergens naartoe te gaan. Hij schrijft bijvoorbeeld aan de Thessalonicenzen dat hij wel twee keer naar ze toe had willen gaan, maar de Satan heeft het me belet. En hier is hij tot dusver steeds verhinderd. Als je nou wil weten van wat is nou eigenlijk ja, de reden van die verhindering, dan zit hem dat in de manier waarop de apostel het evangelie verkondigde. Want als u even meebladert naar het laatste hoofdstuk, nou bijna laatste hoofdstuk van Romeinen, Romeinen 15. Dan blijkt dat Paulus daar dus de reden geeft van waarom hij verhinderd was. En dat was eigenlijk helemaal niet omdat hij nou, in dit geval tenminste, omdat hij nou zo'n grote tegenstand ervaarde of wat dan ook. Maar het was gewoon een andere reden. Kijk maar, dat is in Romeinen 15 vers 22. Daar zegt hij, daarom was ik ook vaak verhinderd om naar u toe te komen. Dus nou zie je het, hè? Dus, hij heeft het hier weer over die verhindering. Maar het blijkt uit hoe hij het hier zegt, dat de reden daarvoor, dat kun je in de voorgaande verzen vinden. En dat heeft te maken met zijn apostelschap en de wijze waarop hij dus verkondigde. Hij zegt in vers 20, ik stelde er een eer in om het evangelie te verkondigen waar Christus niet genoemd was. Om niet op het fundament van een ander te bouwen. Maar zoals geschreven staat, zij aan wie niets over hem verkondigd was zullen zien en zij die niet gehoord hebben zullen begrijpen. Daarom was ik ook vaak verhinderd om naar u toe te komen. Dus je kunt eigenlijk zeggen van, de apostel die keek gewoon rond naar de plekken waar hij naartoe kon. Van, nou waar is nou Christus al verkondigd? Ja, Rome, daar is Christus al verkondigd. Ja, daar hoef ik dus eigenlijk nog niet naartoe. En op het moment dat Paulus eigenlijk overal zo'n beetje geweest is, waar hij in de opdracht van de Heer naartoe moest, nou ja, dan is het eindelijk zover, dan kan hij naar Rome toe. En hij zegt in vers 23... Nu ik echter in deze streken geen arbeidsveld meer heb en ik sinds vele jaren een groot verlangen heb naar u toe te komen, zal ik, wanneer ik naar Spanje reis, naar u toe komen. Ik hoop u namelijk op doorreis te zien en door u op de weg daarheen verder geholpen te worden als ik eerst wat van de ontmoeting met u genoten zal hebben. Maar nu reis ik naar Jeruzalem om de heiligen te dienen. Zie je? Dus dit sluit weer aan bij wat we straks lazen in Handelingen 19. Als ik in Jeruzalem geweest ben, moet ik ook Rome zien. En daar zie je die gang ook. En hier heeft hij het er ook over. Dit is trouwens wel mooi, want Paulus zegt hier, ik zal, wanneer ik naar Spanje reis, zal ik naar u toe komen. Ja, en daarvan weten we, zo is het niet gegaan. Want hij reisde niet naar Spanje, hij was een gevangene. En hij werd als gevangene naar Jeruzalem gebracht, want hij had zich op de keizer beroepen. En daar moest hij dus naartoe. Of Rome, ja. Dus daar moest hij naartoe. Hij had zich op de keizer in Rome beroepen. Dus, broeders en zusters, dat verhinderen, dat kan een positieve of een negatieve oorzaak hebben. Als je dat allemaal bekijkt, bestudeert in het Nieuwe Testament, als mensen verhinderd worden iets te doen, dat kan een positieve of negatieve oorzaak hebben. Maar weet je, uiteindelijk komt het erop neer dat God het gewoon gebruikt. Soms verhindert de Heer actief iemand. Dan staat er dat de geest van Christus Paulus verhinderde ergens naartoe te gaan. En soms is het zelfs de tegenstander van God. Maar ja, Paulus komt toch wel aan zijn bediening toe die de Heer voor hem op het oog heeft. Dus daar zie je ook een beetje in hoe de Heer wat dat betreft werkt. Nou, laten we terugkeren naar Romeinen 1. Want er staat nog iets moois en ook wel iets opvallends eigenlijk. Het 15e vers, daar zegt Paulus, zo is wat in mij is, gewillig om ook u die in Rome bent, het evangelie te verkondigen. En daarvan zeg je van, ja, dat is zo op het eerste gezicht wel een beetje aparte zin. Want we weten dat die Romeinen, en dat staat in vers 6, daar staat, hè, u behoort tot de heidenen, geroepenen van Jezus Christus. En dan staat er vers 7, aan allen die in Rome zijn, geliefden van God, geroepen heiligen. Hè, dus Paulus die schrijft toch die brief aan gelovigen. En de andere kant is ook, dat hij dus in vers 15 zegt, ja, ik wil met alles wat in me is, wil ik naar Rome toe om u het evangelie te verkondigen. Dat klinkt net alsof Paulus een soort evangelisatieactie op stapel zou willen zetten. Terwijl hij net zegt van, ja, maar jullie geloven al. Hè? Hoe zit dat nou? Hè? Waarom zou hij nou het evangelie moeten verkondigen? Ja, weet je, het punt is, dat zit in onze hoofden. Hè? Als je het evangelie gaat verkondigen, dan ga je mensen bekendmaken met de boodschap van de Bijbel die nog nooit van de Heer gehoord hebben. Dat is een beetje het idee. Nou ja, dat is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel. Maar zodra iemand tot het geloof gekomen is, wil dat natuurlijk niet zeggen dat die persoon het evangelie begrijpt. En dat is wat hier aan de hand is. Dus Paulus die gaat daarheen om het evangelie te verkondigen. En wat dat dan is, ja, dat komt dan bijvoorbeeld in het volgende gedeelte, komt dat naar voren, want, redengevend voegwoord, ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en voor de Griek. En zo staat er. Dus, ja, er staat er inderdaad ook, maar ja, omdat dat ook cursief staat, dacht ik sla het gewoon een keertje over. Want dat mag dan, hè. Dus soms doe ik dat. Dus ja, dat evangelie, ja, dat is meer, zeg maar, dan alleen tot het behoud komen. Het is inderdaad een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en voor de Griek. En dan staat er in vers 17, want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof. Kijk, en dat heeft te maken met de volheid van het evangelie. Er vindt rechtvaardiging plaats uit het geloof, maar daarmee is het niet klaar. Nee, want die gerechtigheid van God, die openbaart zich namelijk uit geloof en vervolgens in geloof. Met andere woorden, daar is sprake van een beweging, daar is sprake van groei. Dus ben je tot het geloof gekomen in de Heer Jezus Christus, dan is het niet zo van, nou jongens, punt erachter en klaar, ik ben klaar, weet je wel, ik weet alles. Nee, dan begint het eigenlijk pas. En dat leidt allemaal uit geloof tot geloof. Eigenlijk moet ik hier zeggen, en dan moet u er ook maar gewoon bij zetten, er staat hier uit geloof tot in geloof. Dus niet tot geloof. Hè, het is een beetje muggenzifterij, dat weet ik ook wel, maar er staat eigenlijk tot in geloof. En dat tot in, dat is een zelfstandig, of een, hoe heet het zo'n ding, een voorzetseltje, dat duidt een beweging aan. Dus dat duidt geen rust aan, maar dat duidt een beweging aan. Dus als je gerechtvaardigd bent uit het geloof, dan gaat de Heer verder. Dan zal die gerechtigheid in je leven verder zich ontwikkelen tot in geloof. En ergens is dat wel een mooie gedachte, dat je dus als gelovige moet je leren wat het is om te geloven. En dat is het hele eieren eten. Daar draait het om. Je ziet hier trouwens heel wat keren, tenminste dat viel mij zo op met voorbereiden, heel wat keren dat woordje want staan. Want ik schaam mij niet, vers 16, en dan voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God. Vers 17, want de gerechtigheid van God. Vers 18, want de toren van God wordt geopenbaard. Vers 19, daar hebben ze het niet vertaald, maar daar vind je het in het woordje immers. Het laatste stukje van vers 19, God heeft het hun immers geopenbaard. Daar staat, want God zelf heeft het hun geopenbaard. Nou, vers 20, want de dingen, dat gaat maar door. Dus ik heb het even na zitten tellen. En dan blijkt dat in totaal dat woordje want in het Nieuwe Testament, dat komt 1041 keer voor. Nou, dat heb ik laten doen. Maar in de Romeinenbrief, daar komt het woordje want, even kijken, 143 keer voor. En dan denk je van, ja goed, ja, so what? Hè? Maar 143 keer, dat betekent wat de Romeinenbrief betreft 9 keer per hoofdstuk gemiddeld. Nou, en als je kijkt naar het gemiddelde in het hele Nieuwe Testament, dat heb ik dan even uitgerekend, dan kom je op 4 keer per hoofdstuk. Dus in de Romeinenbrief komt dat woord want, ja, eigenlijk 2 keer zo vaak voor als dat het gemiddeld in het Nieuwe Testament voorkomt. En want, ja, dat weet je, dat is een redengevend voegwoord. En dat past ook helemaal, ja, in die Romeinenbrief, want daarin merk je ontzettend veel vaak dat Paulus bezig is om een heel betoog, als het ware heel logisch, op schrift te stellen. En daar hoort dat woordje want ook vaak bij. Let er maar gewoon eens op hoe je het zelf gebruikt. Als je dat woordje want gebruikt, ja, dan onderbouw je daarmee datgene wat je daarvoor gezegd hebt. Dat zijn van die soort van die signaalwoordjes, zou je haast zeggen. Dus dat komt best wel vaak voor. Hij wil naar Rome toe, zegt hij, om dat evangelie te verkondigen. Nou, en dat heeft dan te maken met het evangelie van Christus. Zo staat er in vers 16. Vers 15 eindigt met, als ik in Rome ben, dan wil ik u het evangelie verkondigen. Nou, en dan komt vers 16, want. Dus je kunt zeggen, waarom wil je dat evangelie verkondigen? Nou, omdat ik mijzelf niet schaam voor het evangelie van Christus. En dan kun je afvragen van, waarom schaam je je niet voor het evangelie van Christus? En dan gaat het weer verder in dit vers met, want. Het is een kracht van God, tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Ben je daarmee klaar? Nee, want dan gaat Paulus weer verder en dan zegt hij, want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot in geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit geloof leven. In dit geval mag je het woordje het doorstrepen. Want de rechtvaardige zal uit geloof leven. Daar staat precies hetzelfde uit geloof als wat er eerder in hetzelfde vers staat. Uit geloof tot in geloof. Dus de rechtvaardige leeft uit geloof. Telkens weer schrijft Paulus over dat woordje want. En ja, het gaat om het evangelie dat hij wil verkondigen. Nou zag ik ook, en dat, ja, ik noem dat ook maar eventjes, want dat geeft misschien ook net een klein beetje meer duidelijkheid. Nou zie je in vers 17, zie je staan, want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot in geloof. En dan staat daar zomaar dat woordje daarin. De gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Nou, en dan heb ik altijd de neiging om dan te denken, waarin? Waarin wordt die nou geopenbaard? Want het is nu net alsof dat woordje een beetje, ja, een beetje daar rondhangt, zonder dat je zegt van, nou ja, waarin wordt het geopenbaard? Waarin wordt nou de gerechtigheid van God geopenbaard? Dat is eigenlijk de vraag. Nou weet u, nou is dat wel mooi, dat als je dat woordje daarin in de oorspronkelijke taal gaat bekijken, dat blijken 2 woordjes te zijn, en de vertaling zou moeten zijn in het. Daarin, in het. De Oude Statenvertaling die heeft in hetzelfde. Dus daar zie je dat nog een beetje terug. In hetzelfde. Nou, en u weet, hè, het, dat is een verwijzing naar iets wat onzijdig is. Want anders was er in hem of in haar, maar er staat in het. Dus het moet verwijzen naar iets wat onzijdig is. Nou, en als je vanaf dat woordje daarin terug gaat kijken, in de grondtaal, terug gaat kijken naar het eerste woordje wat je tegenkomt dat onzijdig is, dan blijkt dat het evangelie. En in onze taal is het ook het evangelie te zijn. Ja, dus de gerechtigheid van God, in vers 17, die wordt in het evangelie geopenbaard. Daarnaar verwijst dat woord. In het evangelie van Christus. De verkondiging van het evangelie van Christus. Als Paulus zegt van ja jongens, ik wil naar jullie toe komen om het evangelie te verkondigen. Dan is dat niet alleen maar even de blijde boodschap brengen van ja, als je gelooft in de Heer Jezus ben je behouden. Hè, zoiets. Dan maak ik het even heel klein. Maar dan is dat ook alles wat erop volgt. En wat ermee te maken heeft. De gerechtigheid van God namelijk. Die wordt in het evangelie, in de goede boodschap, geopenbaard. In de juiste boodschap, of in de blijde boodschap. In het evangelie van Christus wordt de gerechtigheid van God geopenbaard. Prachtig is dat. Dat je dus ja, mag weten dat het gaat over openbaring van wat God rechtvaardig vindt. En als dat evangelie in je leven zijn uitwerking gaat hebben, dan zal blijken het is uit geloof tot in geloof. Nog even zo'n klein puntje hè, uit dit vers. En ja, dat is misschien ook een beetje muggenzifterig. Maar die noem ik toch ook even, want het ja, is wel even belangrijk om dat even hier tenminste te weten. Als Paulus hier schrijft over dat de gerechtigheid van God in het evangelie geopenbaard wordt uit geloof. Het gaat om gerechtigheid of rechtvaardigheid van God die uit het geloof wordt geopenbaard. Weet je dan dat dat in dit geval betekent dat het hier gaat over besnedenen. Hè? Als je daar zo over nadenkt en je hoort dit, dan denk je van, nou, wat heeft dat nou weer met elkaar te maken? Maar, als je het even heel strikt wil zeggen, dan wordt de besnedene, die wordt gerechtvaardigd uit het geloof. Nou, en u weet, daar komen we later ook nog wat terecht, dat is het geloof van Christus. En de onbesnedene, staat er, die wordt gerechtvaardigd door het geloof. Dus als er nou echt staat uit het geloof, ja, dan word je daarin bepaald bij de besnedene die gerechtvaardigd wordt. voordat u denkt van, nou, waar heeft hij dat nou weer vandaan? In Romeinen 3, vers 30, daar staat dat. Begin ik even bij vers 28 te lezen, Romeinen 3, vers 28. Daar staat, wij komen dus, en kijk, hier heb je ook weer dat hele betogerige hè, in de Romeinenbrief, dat Paulus echt alles geordend op een rijtje zet. En zo ook hier, hè, hij zegt, wij komen dus tot de slotsom, de conclusie. Dus Paulus heeft logisch nagedacht met de Romeinen en nu komen we tot de conclusie dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. Of is God alleen de God van de Joden? Niet ook van de heidenen? Ja, ook van de heidenen. Het is immers één God die besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof. En onbesnedenen door het geloof. Doen wij dan door het geloof de wetten niet? Volstrekt niet, maar wij bevestigen de wet. Nou, dus in vers 30, daar zie je dat, hè, daar lees je iets over die rechtvaardiging uit het geloof, besnedenen. Terwijl onbesnedenen door het geloof worden gerechtvaardigd. Nou, we komen daar later ook wel wat uitgebreider op terecht, op die rechtvaardiging. Maar het verschil tussen dat uit en door, ja weet je, dat heeft alles te maken met het feit dat de Heer Jezus Christus uit het Joodse volk is voortgekomen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat vanuit het Oude Testament, hè, dat de Heer zijn verbond heeft met het volk. Nou, hè, hoe vaak hebben we het daar niet over gehad, hè, dat al 700 jaar voor Christus zijn er 10 stammen zijn er afgeweken. Dus de Heer had nog steeds met het Joodse volk, dat waren de besnedenen, had hij het verbond. En dat Joodse volk, en dat gaan we later allemaal nog opzoeken hoor. Maar dat bevond zich onder de tuchtmeester. Hè? En de tuchtmeester, dat is de wet, de opvoeder. Of de kinderopvoeder betekent het eigenlijk. En dat Joodse volk bevond zich onder die kinderopvoeder, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Dat is wat bijvoorbeeld Paulus in de Galatenbrief leert. Hij zegt daarvan, ja, wij waren onder de tuchtmeester tot het geloof van Christus. Dus hij zegt er geloof ik ook nog bij, in verzekerde bewaring waren wij gesteld. Dus dat Joodse volk, de besnedenen, die waren onder de wet in bewaring gezet, totdat uit die wet en uit dat hele handelen met die wet de Christus zou voortkomen en dan vooral het geloof van de Christus. En dat geloof van Christus, dat is het geloof dat rechtvaardiging tot stand brengt. En dus dat is als het ware één doorgaande lijn. En als het nou om de onbesnedenen gaat, die worden als het ware door dat geloof van Christus heen gehaald en krijgen deel aan de rechtvaardiging. Dus als er staat door het geloof gerechtvaardigd, dan houdt dat in dat het eigenlijk helemaal niet zo voor de hand lag. He, want juist degene die tot het volk, het eigen volk van God behoorde, ja, dat waren degene die zouden genieten van de zegen die Christus zou brengen en alles wat daaruit voortkwam. De gerechtigheid. En zij zouden uit de gerechtigheid van het geloof van Christus, zouden ze voortgaan en zouden ze deel blijven houden aan de Heer. Terwijl dat voor de onbesnedenen maar sterk de vraag was. En dat is nou zo mooi dat Paulus hier zegt van ja, maar mensen, er is maar één God. En die God die rechtvaardigt, en hij rechtvaardigt besnedenen, zegt hij hier, uit het geloof. En hij rechtvaardigt onbesnedenen door het geloof. En in die zin is het resultaat hetzelfde, want ze hebben allebei deel aan de rechtvaardiging. En wel de rechtvaardiging door het geloof van Christus. En dat is dus waar je van genieten mag. Nou, laat maar even teruggaan naar Romeinen 1. We komen daar later nog wel op terug, hoor. Op terecht, zo moet ik het zeggen. Dan staat daar dat de gerechtigheid van God daarin wordt geopenbaard, dus in het evangelie van Christus, uit geloof tot in geloof. Zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit geloof leven. En dat is ook wel weer mooi, broeders en zusters. Paulus zegt hierbij, zoals geschreven is. Hoe moet een rechtvaardige nou leven? Nou, een rechtvaardige die moet leven uit het geloof. En ook hier staat nog steeds uit geloof. Nou, dan weten we, dat heeft te maken met de besnedenen. Maar wij kunnen rustig zeggen, ook wat onszelf betreft, van ja, hoe moeten wij nou eigenlijk leven? Nou, dan is het eigenlijk heel simpel, uit geloof of door geloof. Hoe dan ook, we krijgen deel aan dat wat God in Christus, ook in ons en in ons leven tot stand brengt. En dat is een dynamisch iets, dat is iets dat is voortdurend in beweging. Die woorden die Paulus hier noemt, zoals geschreven is, dat zijn woorden van Habakkuk. Nou, dat wil ik er even bij halen. Habakkuk. En zie die maar eens even te vinden. Habakkuk 2. Habakkuk 2, vers 1 tot 4. Daar staat, ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingwal en keek uit om te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. Een aparte zin is dat, hè? Want die aanklacht van Habakkuk, die vind je al in het, zo'n beetje het openingsvers van het boekje Habakkuk. In dit geval is dat dan vers 2. Daar staat: Heer, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Roep ik tot uw geweld en verlost u niet? En dat is de aanklacht, hè, waar Habakkuk het over heeft. En dan staat er dus in vers 1 van hoofdstuk 2. En ja, Habakkuk is profeet, hè? En dan zegt hij, ik ging op mijn wachtpost staan, ik nam mijn plaats in op de vestingwal en ik keek uit om te zien wat hij in mij spreken zou. Want ja, hij is tenslotte profeet. Dus wat gaat hij in mij zeggen? En daarmee, wat ga ik antwoorden op mijn aanklacht? Want het spreken van de Heere, dat gebeurde via de mond van Habakkuk. Dus Habakkuk die antwoordt op een of andere manier zichzelf, hè? Dat is een beetje een ingewikkelde manier van zeggen natuurlijk. Maar zo ging dat dus. Hij wist ook niet wat hij zou gaan zeggen. Nee, want de Heere, ja, die ging door hem heen spreken. En dan zegt Habakkuk, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar wat de Heere gaat antwoorden. En dan gaat hij het zelf zeggen. Omdat de Heer door hem heen spreekt. Hè? Apart, hè? Nou, en dan gaat verder. Toen antwoordde de Heere mij en zei, schrijf het visioen op, grif het duidelijk in tafelen, zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is. He, dus, dan krijg je een beetje zo'n beeld van een soort muurkrant of zo. In ieder geval, het moet duidelijk opgeschreven worden. Of gegrift worden zelfs. Voorzeker, het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd. Aan het einde zal hij het werkelijkheid maken. Hij liegt niet. Als hij uitblijft, verwacht hem, want hij komt zeker. Hij zal niet wegblijven. Zie, zijn ziel is hoogmoedig, dat is de ziel van de tegenstander, niet oprecht in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En daar heb je dan die tekst, hè, die door de apostel Paulus ook aangehaald wordt, een beetje veranderd wordt, maar toch, hij haalt hem aan. Want hij zegt gelijk geschreven staat. Dus het gaat in vers 4 over, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem. Het gaat daar over de ziel. En het gaat over, waar vers 4 mee eindigt, dat de rechtvaardige door zijn geloof zal leven. Ziel en geloof. Hè, dat zijn de twee dingen waar het om draait. En ja, als je nog even in dat derde vers leest, tweede stukje van het derde vers, dan staat er ook nog, als hij uitblijft, verwacht hem, want hij komt zeker, hij zal niet wegblijven. Weet je, die woorden die hier door Habakkuk gebruikt worden, dat zijn woorden die, dat zijn profetisch, maar die gaan ook over de tijd die eraan zou komen. Habakkuk schrijft het in het Oude Testament, ten tijde van het Oude Testament. En Habakkuk die keek naar de toekomst en vanuit die positie kon hij de Heer Jezus Christus verwachten. Het kind dat ons geboren zou worden, de zoon die ons gegeven zou worden. En dan vervolgens, dan zou die toekomende tijd aanbreken, ja, waarin de Heer zou gaan regeren. Dus dat is waar het naartoe zou gaan. Als je hier in dit hoofdstuk nog even leest, bijvoorbeeld vers 14... Dan staat daar, want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heer, zoals het water de zee of de bodem van de zee bedekt. En dat is een vers, ja, dat beschrijft de situatie, zoals wij dat dan nu zeggen, tijdens het koninkrijk. Dus vanaf het moment dat Christus zich geopenbaard heeft in heerlijkheid. Habakkuk die kon toen ook niet weten, net als iedereen in het Oude Testament, die kon niet weten dat de komst van Christus gesplitst zou gaan worden. En dat daar nog helemaal een soort dal tussen zou zitten. Habakkuk die dacht van, en dat geloofden alle Oud-Testamentische gelovigen, ja, als de Heer Jezus komt, of als de Messias komt, Dan zal hij zijn leven ten schuldoffer stellen, Jesaja 53, en vervolgens een lang leven zien en hij zal tot heerlijkheid komen, met eer en heerlijkheid gekroond, weet je wel. Dat is allemaal één groot geheel. Hij kon niet zien dat daar, zeg maar, nog een verborgenheid tussen zat. Dat is wat we later pas leren. Dus ja, wat Habakkuk betreft, ligt het allemaal in één en dezelfde lijn. En dat is hier ook, de rechtvaardige leeft uit geloof. Maar hij zegt dat dan ook weer in de context van dat de aarde vol zal worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heer. En als je het laatste vers leest van hoofdstuk 2, dan staat er maar: de Heere is in zijn heilige tempel, wees stil voor zijn aangezicht, heel de aarde. Ja, dat is ook zo'n vers, hè, dat je denkt van ja, dat gebeurt inderdaad in de tijd, in de toekomende eeuw, de toekomst, dat Christus in deze wereld zal zijn, in de tempel zal plaatsnemen en dat werkelijk niemand nog wat te zeggen heeft, behalve Christus, hè, of de Heere. Wees stil voor zijn aangezicht, heel de aarde. Heel de aarde, dat mag je ook weergeven als heel het land. Hè, het gebied waar Israël woont, feitelijk. Nou goed, wat dat derde en vierde vers betreft, hè, want dat is dus, en met name het vierde, dat is het vers waar Paulus naar verwijst vanuit Romeinen, als hij zegt gelijk geschreven staat, dat is wel mooi, broeders en zusters, die woorden die staan in het Nieuwe Testament ook weer op verschillende plekken. En het blijkt dat Habakkuk 4... Kijk, wij hebben daar best wel een beetje moeite mee, hè, om Habakkuk te vinden, weet je wel. Paulus die zit zijn brief te schrijven en die bladert het zo even en die vindt Habakkuk natuurlijk. Want ja, die man, dat was een schriftgeleerde. Of hij rolde, hè, de boek of zo, de boekrollen. Dus die wist dat allemaal wel. Wij hebben daar wat meer moeite mee. Maar er zijn in het Nieuwe Testament zijn er drie plaatsen waar Habakkuk aangehaald wordt. Ik moet er wel bij zeggen, het is wel telkens Paulus die hem aanhaalt. Maar toch. En ik heb die plaatsen even opgezocht, want ik dacht van dat is wel mooi om dat even te doen, ook met elkaar, en ze even in chronologische volgorde gezet. Dus beginnen bij het eerste wat Paulus daarover schreef, en dat is in Hebreeën hoofdstuk 10. Daar haalt hij namelijk Habakkuk aan. En ik zei al, in Habakkuk, daar ging het op een gegeven moment over de ziel. De ziel die hoogmoedig is, niet oprecht in hem, in de tegenstander. En dan zegt hij erbij, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Ja, als je het toch over het geloof hebt, dan heb je het toch al heel gauw over Hebreeën 11. Hè? Want ja, dat is het geloofshoofdstuk. Daar staat steeds door het geloof. Maar dan moet je even kijken naar hoofdstuk 10. Begin ik een beetje aan het eind te lezen, vers 35. Daar staat, want u hebt volharding nodig. Nee, dat staat er niet, hè? Vers 35. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt, want u hebt volharding nodig, opdat u na het volbrengen van de wil van God de belofte zult verkrijgen. Want, en nou komt Habakkuk 2 vers 3. Nog een korte tijd en hij die komt zal komen en niet uitblijven. En dan komt Habakkuk 2 vers 4. Maar de rechtvaardige, en dan zegt Paulus die weer, zal uit het geloof leven. En als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. En dan zegt hij, wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel. En dan gaat het ook over de ziel en over het geloof. U ziet dat hier heel veel cursief staat in vers 39. Als ik dat nou even niet lees, hè, dan zou er staan, maar ja, dan is het ook een beetje onbegrijpelijk, hoor, dat geef ik ook gelijk toe. Maar dan zou er staan, wij zijn echter geen die zich onttrekken en naar het verderf, maar die geloven tot behoud van ziel. Nou, dat is een beetje krakkemikkige zin dan. In de MBG-vertaling, daar staat, en ja, dat vind ik toch wel belangrijk om dat eventjes voor te lezen voor u. Daar staat, doch wij hebben niets van doen met nalatigheid die ten verderven leidt, doch met geloof dat de ziel behoudt. En in de MBG-vertaling wordt dus gezegd, wij hebben te maken met geloof. En hier staat, maar mensen die geloven. Maar er staat echt het zelfstandig naamwoord, het geloof. En het gaat immers ook over de rechtvaardige die uit het geloof zal leven. Dus wij zijn, wij hebben niets van doen met nalatigheid die ten verderven leidt, doch met geloof dat de ziel behoudt. En dat behouden hier, dat betekent letterlijk in stand houden. Dus behouden hier is niet, zeg maar, het zalig worden of zo, of tot redding komen, zo in die zin behouden. Ben je behouden of ben je niet behouden, weet je wel. Maar hier betekent het oorspronkelijke woord in stand houden. Dus wij hebben van doen, zegt Paulus, met geloof dat de ziel in stand houdt. En daar heb je het, hè. Hier worden we eigenlijk al een klein beetje erop gewezen. Op dat hele begrip van uitgeloof tot ingeloof. Hier gaat het over geloof dat de ziel in stand houdt. Het geloof dat je gered bent heb je al gehad. Maar vervolgens moet je als gelovige nog wel door de wereld heen. En heb je die tijd ja, vol te maken. Om maar even een beetje negatief te zeggen. Dan moet je doorheen. En hoe kom je daar doorheen als gelovige? Nou, door het geloof. Want het geloof, dat houdt de ziel in stand. En dat is voor ons zo ontzettend belangrijk. En wat is dat geloof? Nou, daarin wordt bijvoorbeeld geopenbaard de gerechtigheid van God. Dus daarin ja, wordt duidelijk wat God onder gerechtigheid verstaat. Er komt ooit een tijd in de toekomst, als de aarde vol zal worden van de kennis van de Heer, dan komt er een tijd dat de Heer zelf de volkeren, de mensen zal leren wat gerechtigheid is. En dus daar blijkt ook wel uit dat wij als mensen dat helemaal niet zo weten. Wij hebben allemaal wel een beetje een idee van wat is nou rechtvaardig. We zeggen soms wel eens van iemand dat hij een groot rechtvaardigheidsgevoel heeft. Maar zo'n groot rechtvaardigheidsgevoel als God kun je nooit hebben. Dat is iets, ja, dat komt door het geloof, komt dat tot stand. Dat is nou verkondiging van het evangelie. Dat hoort daar allemaal bij. Dus Paulus die zegt van ja mensen, let erop, je moet je niet laten afleiden ten verderven. Als het nou gaat om jou als gelovige in deze wereld. Want daar hebben we niks mee van doen. Nee, wij hebben van doen met geloof. En dat geloof houdt de ziel in stand. Dus hoe houden wij het vol in de wereld als gelovigen? Heel simpel, door het geloof. Niets meer, niets minder. Nou, en dan gaat Paulus in Hebreeën 11 uitgebreid uitleggen van wat is dan dat geloof? Wij lezen vaak Hebreeën 11 heel erg geïsoleerd, alsof het alleen maar daarom gaat. Maar je moet die voorgaande verzen lezen. Dan gaat hij helemaal vertellen wat het geloof is en hoe allerlei gelovigen door het geloof geleefd hebben. En als je dan nog even naar hoofdstuk 12 gaat, Hebreeën 12. Dan gaat het in de eerste verse bedoel ik van Hebreeën 12, gaat het vooral om de gelovigen. Vers 2 zegt, terwijl we het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Dus op hem zicht houden. En dan staat er, hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen, de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Dus een beetje, klein beetje misleidend zoals het hier staat. Want als u dit zo leest, vooral het tweede stukje van vers 2, dan ga je eigenlijk denken dat de Heer vreugde, hij was op aarde en hem was vreugde in het vooruitzicht gesteld. En daarom heeft hij het kruis verdragen. Dat is eigenlijk wat hier staat. Maar zo is het eigenlijk niet zoals het er staat. Er staat, hij heeft in plaats van de voor hem liggende vreugde het kruis verdragen. En dat is wel even iets anders. Want dat brengt je terug naar het moment voordat de Heere zich vernederde en in de wereld kwam. Dus toen hij nog in de gestalte Gods was. En Paulus zegt daarvan in Filippenzen 2, dat heeft hij niet als roof geacht, maar hij heeft zich ontledigd. Dus hij had voor hem liggende vreugde en in plaats daarvan heeft hij het kruis verdragen. Dus hij was bereid zich te vernederen, uit die gestalte van God te komen en de gestalte van een dienstknecht aan te nemen. Hij was bereid het kruis te verdragen, de schande heeft hij veracht en uiteindelijk is hij weer in die verhoogde positie teruggekeerd. En dan zegt Paulus in vers 3, want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen. Dus ik zou kunnen zeggen, let nou scherp op de gelovige, die zo'n tegenspraak van zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. En daar komt die ziel weer, waar we zoveel mee van doen hebben, onze ziel. Waarvan een van de Korachieten zegt in de psalmen, ziel, wat buig je neer in mij en wat ben je onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Dat zegt hij tegen zijn ziel. Dat is eigenlijk wel mooi. Dus hij staat zelf, als gelovige, staat hij boven zijn ziel. En zijn zielige leven, of zijn zielijke leven. En die ziel, ja, daar kun je in bezwijken en verzwakken, maar dat schiet allemaal niet op. Wij hebben als gelovigen niet daarmee van doen, wij hebben als gelovigen van doen met geloof dat de ziel in stand houdt. En daar mogen we ons van bewust zijn. Dus dat is zo'n tekst waar Habakkuk 2 wordt aangehaald. En het blijkt dat het hier dan toch wel vooral te maken heeft met het leven door het geloof. Het leven dat we als gelovigen mogen hebben. Nou, dan bladeren we terug naar de Galatenbrief. Galaten hoofdstuk 3. En het gaat dan over de versen 10 tot 12. Maar ja, nou bent u toch in Galaten 3. Dus dan lees ik toch even dat ene vers voor. Daar heb ik net even naar verwezen in verband met die rechtvaardiging, weet je wel. Maar er staat hier in Galaten 3 vers 24. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus. Opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Zie je? En nu het geloof gekomen is, zijn we niet meer onder een leermeester. Oftewel onder de wet. Dat schrijft Paulus als besnedene. Maar goed, vers 10. Daar wordt, in dat stukje wordt uiteindelijk Habakkuk 2 aangehaald. Daar staat, want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar voor de wet is het niet uit geloof, maar de mens die deze dingen doet zal daardoor leven. Dus hier in Galaten 3 wordt Habakkuk 2 aangehaald. Vooral met het oog op de rechtvaardiging uit dat geloof en niet uit werken. Nou, en dan heb je Romeinen 1. En daar haalt Paulus het dan nog een keer aan. En dat is dus chronologisch gezien de laatste keer. Hebreeën kwam eerst, vervolgens Galaten en daarna schreef hij Romeinen. En ook in de Romeinenbrief haalt hij dit vers aan. En dat is ook de laatste keer dat het aangehaald wordt, überhaupt. Want het wordt maar 3 keer aangehaald. En dan zegt hij, de gerechtigheid, vers 17, de gerechtigheid van God wordt in het evangelie, weten we nu, geopenbaard, uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Nou, we zagen net al, toen we Habakkuk er even bij hadden, dat die woorden van Habakkuk, en nogmaals, het is tenslotte een profeet, dat die woorden van Habakkuk staan in het licht van dat profetische plan, waarin het toewerkt naar het moment dat de aarde vol zal zijn van de heerlijkheid van de Heer. En daar gaat het naartoe. Nou, en nou blijkt dat de Romeinenbrief, en dat moeten we dus ook niet vergeten als we met de Romeinenbrief bezig zijn, dat de Romeinenbrief, dat is nog steeds een vroege brief. Het is de 7e brief in het rijtje van alle brieven van Paulus. Als we de Hebreeënbrief meetellen, 7 vroege brieven. De Romeinenbrief behoort nog steeds tot die vroege periode. En net als Galaten en net als Hebreeën, in Hebreeën lazen we immers nog een korte tijd en hij zal er zijn, is het ook in de Romeinenbrief het geval dat Paulus verwacht dat de Heere zich spoedig zou openbaren. Dat was nog steeds het uitzicht. En in dat licht haalt Paulus Habakkuk 2 aan. Nou, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Ik heb even een paar teksten opgezocht. En het is wel mooi om dat even bij langs te gaan. Waaraan je dat ook kan zien. Dat Paulus dus in de Romeinenbrief oog heeft voor het moment waarop Christus zich openbaren gaat. Hij spreekt, bijvoorbeeld in vers 17 en 18. Nou, daar hebben we al wat bij stilgestaan natuurlijk, dat de gerechtigheid van God in het evangelie wordt geopenbaard. En dan staat er in vers 18 dat de toren van God wordt geopenbaard vanuit de hemel. Nou, dat is iets wat gebeuren gaat met de openbaring van Christus. Paulus schrijft in de 2e Thessalonicenzenbrief dat Christus zal verschijnen met vlammend vuur en dergelijke. In hoofdstuk 2, daar staat in het 5e vers, maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart, hoopt u voor uzelf toren op tegen de dag van de toren en de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God. En dat, dan gaat het over de dag van de toren, de judgment day. Zeggen de Amerikanen dan. Nog wat verder in de Romeinenbrief, Romeinen 8. Vers 18 en 19. Daar staat, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Rijkhalsend verlangen. Denk even aan Habakkuk, die eigenlijk al met zijn aanklacht begon van hoe lang, Heer, hoe lang gaat het nog duren? Rijkhalsend verlangen. En hier gaat het over het openbaar worden van de kinderen of de zonen van God. Als u nog wat verder bladert naar hoofdstuk 13. In vers 12, eerste stukje van dat vers. Daar schrijft Paulus. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. En in vers 11, daar zegt hij aan het einde, van dat vers, want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. Nou ja, daarvan kun je zeggen, dat is altijd zo. Maar goed, het gaat hier natuurlijk wel om, ja, de nacht is vergevorderd en de dag is nabij. En we hebben nog een tekst uit Romeinen 16. Ja, en die laat eigenlijk ook niks aan onduidelijkheid te wensen over. Vers 20. Daar schrijft Paulus, de God van de vrede zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. Nou, dat zijn allemaal woorden die wijzen op het moment dat Christus zich zal openbaren. Dus ook die Romeinenbrief, al is het de laatste van de vroege brieven, die staat nog steeds in dat licht van de wederkomst van Christus. En weet je wat er op die dag van de wederkomst van Christus gaat gebeuren? Ja, wisten we dat maar, hè? Ik doe nou net alsof ik dat weet, maar zo is het natuurlijk ook weer niet. Maar dan wordt Gods gerechtigheid geopenbaard. En die gerechtigheid, die betekent op dat moment voor de gelovigen dat hij zal leven. Uit geloof. Het heeft allemaal te maken met de komst van Christus, de openbaring van Christus, te midden van zijn eigen volk immers. In Jeruzalem, daar zullen ze voeten op de Olijfberg staan. Dus die komst van Christus betekent openbaring van gerechtigheid. Voor de gelovigen betekent dat heil, leven. Voor degene die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt, Romeinen 1 vers 18, betekent dat toren. Toren van God. En dat is wat er gebeurt als Christus terugkomt. Dus als je je de vraag, als mensen die dan leven en in die situatie zich bevinden, tot dat volk van Israël behoren, en die vragen zich af van, wat zal er nou met mij gebeuren? Dan is het eigenlijk heel simpel. Dat als zij uit geloof tot in geloof leven, dan zullen ze leven. En als zij tot de klasse behoren die de waarheid van God in ongerechtigheid ten onder hielden, dan zullen ze de toren van God ontmoeten, want daarover wordt Gods toren geopenbaard. Paulus schrijft daarover. Nog eventjes naar het boek Openbaring. Dat gaat over de openbaring immers van Christus. En daar schrijft Johannes op wat hij allemaal te zien krijgt. Maar dan heeft hij het op een zeker moment ook over de dag van de toren van God. En dat is nou precies die dag die Paulus noemt in Romeinen 2. Hè? In Openbaring 6, daar staat, en hoe dat allemaal precies zal gaan, dat weet je natuurlijk ook niet. Maar dat gaan we, ik wou haar zeggen, dat gaan we meemaken, maar ja, dat weet ik ook weer niet. Er staat in ieder geval dat er een moment komt in deze wereld, vers 14, dat de hemel terugwijkt als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en eilanden werden van hun plaats gerukt en de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten van duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen, val op ons, verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toren van het lam. Want, zeggen ze dan, de grote dag van zijn toren is aangebroken en wie kan staande blijven? Dus dat is de vraag. De grote dag van zijn toren is aangebroken. Dat Johannes ziet dat en hij ziet dat zij dat zeggen in de toekomst. En dan stellen ze de vraag, wie kan staande blijven? In de MBG staat, wie kan bestaan? Nou, wij weten eigenlijk het antwoord. Want Romeinen 1 geeft het antwoord. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Nou, en dan besta je dus. Hier, in het kader van het boek Openbaring, daar blijkt iets soortgelijks. De vraag is, wie kan bestaan, wie kan staande blijven op de dag van de toren? Nou weet je dat je feitelijk in hoofdstuk 7 al meteen het antwoord krijgt. Want daar wordt in eerste instantie gesproken over die 144.000 verzegelden. Dat zijn mensen die blijven bestaan. En vervolgens gaat het vanaf vers 9 over de scharen, de menigte, zo heet dat hier. Ik ken dan nog de scharen, die niemand tellen kan. Of kon, staat er. Dus zo'n grote schade die niemand tellen kon. En dat zijn ook mensen die blijven bestaan. En hoezo dan? Nou, dat merk je even later. Want als je je afvraagt van ja, wie zijn dat? Hè, die schade die niemand tellen kon. Die vraag die wordt ook gesteld. Die mensen die staan daar afgebeeld. En Johannes die ziet dat. Ze hebben witte kleren aan. Er staat in vers 13, een van de oudsten antwoordde en zei tegen mij, deze die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij? En waar zijn ze vandaan gekomen? En dan zegt Johannes tegen hem, u weet het. Ja, wist Johannes wel, die stond daar ook maar naar te kijken en het op te schrijven. Dus hij zegt, u weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. Ze hebben hun gewaden gewassen, ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Dat is mogelijk, hè? Als wij bloedvlekken hebben in onze kleding, dan moet je er snel bij wezen om het er nog uit te krijgen, weet je wel. Koud water gebruiken, geloof ik. En hier wordt de kleding wit gewassen in het bloed van het lam. En dat snap je wel, hè? Dat heeft met de overdrachtelijke betekenis daarvan te maken. Hè? Dat het bloed van het lam reinigt van alle zonden. En zonden staan voor viezigheid, zwartheid en weet ik veel wat. En witheid, dat staat voor gerechtigheid en reinheid. En deze, zowel die 144.000 als degene die uit de grote verdrukking komen, zijn allemaal mensen die zullen blijven bestaan op het moment dat Christus wederkomt. Dat hij zich openbaart. Ja, en degene die hem tegengestaan hebben, die zegt van, och jongens, de grote dag van zijn toorn is gekomen, wat nu? Hè? En de anderen, ja, die mogen door het geloof leven. Dus ja, broers en zusters, kijk, het gaat in Romeinen, gaat het niet zomaar over ons. Het gaat dan wel over gelovigen, dat zijn wij ook. Maar het gaat niet zomaar over ons. Hè? We moeten wat dat betreft nog denken aan een woord van Paulus, waar hij over spreekt in de Efezebrief, dat het voor ons wel een enorm voorrecht is, dat de verkondiging van het woord van de waarheid, dat voor ons het evangelie van ons behoud is geworden. En wij leven vanaf dat moment inderdaad ook vanuit het geloof. Hè, en door het geloof maakt de Heere allerlei dingen tot stand. He, ook in onze levens. He, wij groeien daarin. Wij groeien in het geloof. En dat gaat steeds meer de goede kant op. He, de kant namelijk op waar God heen wil met ons. He, en wij gaan ook steeds meer ontdekken wat de grote rijkdom is die we ontvangen hebben in Christus. En wat het is om te leven uit Gods genade. En daarvoor hebben wij dat hele woord van God nodig. En daarvoor hebben we in het bijzonder dat gedeelte van het woord nodig dat door Paulus in Rome geschreven is. Want ja, als ik daar geweest ben in Jeruzalem, dan moet ik ook Rome zien. Paulus wist op dat moment nog niet wat dat allemaal zou brengen. Maar de Heer die heeft hem daarheen geleid. En als Paulus helemaal aan het einde van zijn leven is gekomen, in 2 Timotheus 4 schrijft hij dan, dat is zijn laatste brief, zit hij weer in Rome en dan draagt hij boeien als een misdadiger. En dan zegt hij op een zeker moment zoiets van, ja, ze hebben me allemaal verlaten, niemand heeft me bijgestaan. Maar dan zegt hij, maar de Heer, die was er wel. Die stond naast me. Zoals de Heer in Handelingen 23 bij hem stond, Paulus, zoals je van mij getuigd hebt in Jeruzalem, zo zul je dat straks ook doen in Rome. Zo kon Paulus uiteindelijk inderdaad zeggen, ja, hij heeft mij bijgestaan. Hè? We lazen net in Romeinen 1 dat Paulus zegt, ik schaam mij niet voor het evangelie, want het is een kracht van God. Zo zegt Paulus in 2 Timotheüs 1, ik schaam mij niet voor mijn boeien, want ik weet in wie ik geloofd heb. En zo is het, broeders en zusters. Wij weten in wie we geloven. En wij mogen door het geloof in hem leven. En we mogen weten dat dat voor ons ook betekent dat we het een beetje volhouden in deze wereld. En dat onze ziel niet bezwijkt, maar dat de Heer ons vasthoudt en daar brengt waar hij ons hebben wil. Tot zover Romeinen 1. Nou, niet tot zover Romeinen 1. Dat wordt volgende keer. Maar dan gaan we verder met vers 18 tot en met 32. Zullen we de Heere danken. Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u danken, Heere, voor ja, wie u bent. Voor de grote genade, Heere, die u betoond hebt. We willen u zo danken, Heere, dat we daar ook uit leven mogen. Dank u wel, Heere, voor uw liefde en zorg. En ja, Heere, dat we het in alle dingen steeds weer van u mogen verwachten. Vader, u overziet ons leven. Heer, u weet welke kant het op moet. En we mogen daarin ja, rustig en in vertrouwen en in geloof op u ja, onze weg gaan. En dank u wel, Heere, dat u ons daar brengt waar u ons hebben wil. Heer, dat is een zekerheid die er is. Heer, en dat einddoel dat u met ons hebt, ja, Heere, dat is feitelijk wat we nu al ontvangen hebben in Christus. Namelijk onze positie boven bij u in de hemel. Heer, en eenmaal zullen we ja, met hem verschijnen in die heerlijkheid. En dan zullen we mogen zien, ja, weer in een hele andere dimensie, wat ons geschonken is in de Heer Jezus. Vader in de hemel, we danken u daarvoor. En we bidden ook, Heere, dat ja, u deze dingen steeds meer wil uitwerken in onze levens. Dank u wel, Heere, dat u voor ons zorgt en dat u voorgaat in alles dat we het van u verwachten mogen. Heer, zo willen we elkaar weer aan uw genade toevertrouwen, ook voor de komende tijd. Dank u wel, Heer, dat u met ons meegaat, ook straks als we weer uit elkaar gaan. Heer, en ons veilig thuis wil brengen. Vader in de hemel, dat vragen we u zo. En boven alles danken we u daarvoor. En we doen dat vanuit de rijkdom van uw genade. Amen. Amen.